Canto 4, hoofdstuk 13. Beschrijving van de afstammelingen van Dhruva Maharaj. Sutta zei tot de rishis in Naimisharanya: het aanhoren van Maitreya's beschrijving van Dhruva's hemelgang naar Vaikuntha wakkerde Vidura's liefde aan voor de Allerhoogste Heer in het voorbije en opnieuw begon hij Maitreya Muni vragen te stellen. Vidura vroeg: wie waren zij die u de Prachetas noemde? Van welke familie waren ze bekend? Wiens zonen waren zij, o beste onder de gezworenen? En waar brachten zij hun offer? Ik denk dat Narada de grootste van alle toegewijden is. Hij zag God in het gelaat en beschreef de gang van zaken van het toegewijd dienen van de Heer. Toen deze mannen in aanbidding van de Allerhoogste Heer hun plichten vervulden, werd de genieter van alle offers door Narada vol van toewijding beschreven. O Brahmaan, wees zo goed mij, die er zo naar uitziet, al de verhalen te vertellen over de Heer, zoals ze toen al daar door de Devarishi uit de doeken werden gedaan. Maitreya zei: Utkala, de zoon van Dhruva, verlangde, nadat zijn vader naar het woud was vertrokken, niet de positie van de troon van de keizer, zijn vader, met al het land en de wilde die erbij hoort. Vanaf de dag dat hij geboren werd, was hij een hoogst tevreden, onthechte ziel, die, evenwichtig de superziel als alomtegenwoordig in de wereld waarnam, en de hele wereld als rustend in de superziel. In de vasthoudendheid van zijn overtuiging omtrent de geest van het absolute, was er aan zijn gescheiden zijn van de hemel een einde gekomen in de eenheid van het zelf. Door een consequente yoga-praktijk was zijn gelukzaligheid toegenomen, die als een vuur al de onzuiverheden van zijn karma uit zijn geest had weggebrand. Op die manier zijn eigenlijke positie inziend, dacht hij aan niets anders meer dan aan de ziel van alle zielen. Op straat onder de mensen maakte hij bij de minder intelligenten de indruk een dwaas te zijn, blind, doof, stom en gek. Maar in feite was zijn intelligentie meer als een vuur waarvan de vlammen getemperd zijn. Ervan uitgaand dat Utkala verstoken was van intelligentie en gek was, stelden de ouderen van de familie en de ministers van staat, Vatsara, de jongere zoon van Brahmi, aan als heerser over de wereld. Sarviti, koning Vatsara's beminde echtgenote, bracht 6 zonen ter wereld: Pushparna, Tikmaketu, Isha, Urja, Vasu en Jaya. Pushparna had 2 vrouwen, Dosha en Prabha. Van Prabha waren er de zonen Pratar, Madhyandinam en Sayam. Pradosha, Nishitha en Vyushta waren de 3 zoons van Dosha. Vyushta verwekte bij zijn vrouw Pushkarini een zoon genaamd Sarvateja. Zijn vrouw, Akuti geheten, schonk het leven aan een zoon genaamd Chakshusha, die de 6e Manu was. Zijn koningin, Nadvala, bracht voor hem 12 zuivere zoons ter wereld: Puru, Kutsa, Trita, Dyumna, Satyavan, Rita, Vrata, Agnishtoma, Atiratra, Pradyumna, Shivi en Ulmuka. Ulmuka verwekte in Pushkarini, die dezelfde naam had als haar voorgangster, 6 uitmuntende zonen: Anga, Sumana, Kyati, Kratu, Angira en Gaya. De vrouw van Anga, Sunita, gaf geboorte aan Vena, die zeer boosaardig was. Teleurgesteld over zijn slechte karakter, verliet de wijze koning Anga de stad om in het woud te gaan leven. Hij, Vena, werd vervloekt door de wijzen wiens vertorende woorden hem troffen als een donderslag. Daarop stierf hij. Verstoken van een koning hadden alle burgers in de wereld het te stellen met dieven en schurken. Ze karmden toen zijn rechterarm, waarop een deelincarnatie van Narayana genaamd Prithu nederdaalde, die de oorspronkelijke heer van de aarde werd. Vidura zei: als koning Anga zo'n toonbeeld van goed karakter was en een heilig iemand, een aanhanger van de Brahmaanse cultuur en een grote ziel, hoe kon zijn zoon dan zo slecht zijn dat hij zijn belangstelling verloor en vertrok? Waarom koesterden de wijzen, bekend met de beginselen van de religie, die Venus' fouten zagen, het verlangen om over hem de Brahmaanse vloek uit te spreken, terwijl het de koning toch gegeven was de roede van de kastijding te hanteren? De koning moet nooit door de bevolking worden beledigd, hoe zondig hij ook is, omdat hij middels zijn persoonlijke invloed de macht in stand houdt van al de plaatselijke vertegenwoordigers. Alsjeblieft, beschrijf voor mij, uw trouwe dienaar, o Brahmaan, alles wat er maar te zeggen valt over de activiteiten van de zoon van Sunita. U bent immers goed op de hoogte van de zaken van de hemel en de aarde. Maitreya gaf ten antwoord: koning Anga bracht eens een groot Ashwamedha-offer, maar terwille van die grootse plechtigheid kwamen de godsbewusten nooit opdagen, hoewel ze uitgenodigd waren door de Brahmanen die de leiding hadden. Daarover peinzend, zeiden ze toen tot de initiatiefnemer van de offerplechtigheid: de godsbewuste zielen accepteren de priesters hun uitgietingen in het vuur niet. O koning, er is niets aan te merken op de offergaven die u met grote zorg hebt ingezameld. Nog is er ook maar iets mis met de juiste uitvoering van de mantra's door de gekwalificeerde Brahmanen. We kunnen in deze niet de geringste belediging of nalatigheid constateren jegens de goddelijke zielen, om een reden waarvan de godsbewusten, die de offerplechtigheid moesten bijwonen, niet hun deel zouden accepteren. Maitreya zei: koning Anga, die het offer bracht, was er zeer over ter neergeslagen toen hij hoorde wat de tweemaal geborenen te zeggen hadden. Hij richtte zich toen met hun permissie tot hen om nader te worden geïnformeerd. Ertoe uitgenodigd komen zij die van God zijn niet opdagen om de offerplechtigheid bij te wonen en hun deel van het geofferde in ontvangst te nemen. Mijn beste priesters, zeg me alstublieft welke overtreding ik heb begaan. De priesters die de leiding hadden zeiden: o God van de mensen, in dit leven hebt u ook niet maar de geringste zonde begaan, maar in uw vorige leven was er een onzuiverheid als gevolg waarvan u het in dit leven zonder een zoon moet stellen. Daarom zeggen wij, u alle geluk toewensend, breng het offer ten uitvoer om een goede zoon te krijgen, o koning. Als u de Heer, de genieter van het offer, aanbidt met het verlangen een zoon te krijgen, zal hij u er een schenken. Alle mannen van God zullen daarop hun deel van de offergave aanvaarden, omdat dan, voor het doel van het krijgen van een zoon, duidelijk de hoogste persoonlijkheid is uitgenodigd. Als de Heer aanbeden wordt, zal hij de persoon belonen met wat hij ook wenst. Mensen plukken de vruchten van hun handelingen overeenkomstig de manier waarop ze hem respecteerden. Om de koning een zoon te bezorgen, gingen de geleerden met dat besluit ertoe over rijstkoek te offeren in het vuur van de Heer van de Vlammen, Vishnu. Als gevolg daarvan verscheen er een persoon gekleed in het wit met een gouden krans en een gouden pot waarin hij rijst gekookt in melk met zich meevoerde. De koning, verankerd in de geest van de adel, nam met de instemming van de geleerden de in melk gekookte rijst in zijn bijeengebrachte handpalmen en bood, nadat hij er met groot genoegen aan gesnoven had, het zijn vrouw aan. De kinderloze koningin at van het voedsel dat haar een kind zou schenken en werd inderdaad zwanger van haar echtgenoot. Na de nodige tijd gaf ze toen geboorte aan een zoon. Die jongen verscheen ten dele in navolging van de op de dood georiënteerde a-religieuze grootvader van moeders kant. Hij groeide daardoor uit tot een schender van de heilige plicht. Hij had de gewoonte de boog ter hand te nemen en als jager het bos in te gaan om onschuldige herten te doden. Daarom riepen alle mensen uit, daar heb je die vrede Vena. Als hij buiten speelde met jongens van zijn leeftijd, bracht hij ze zeer wreed, gewelddadig en genadeloos ter dood, alsof hij dieren afslachtte. Ziend hoe wreed zijn zoon was, was de koning met verschillende strafmaatregelen niet in staat hem onder controle te krijgen en raakte daardoor zeer bedroefd. Hij dacht, zij die geen zoon hebben thuis, moeten de Heer hebben aanbeden in hun vorig leven. Ze hoeven niet te lijden onder het ondraaglijke leed dat zo'n slechte zoon veroorzaakt. Door zijn kwade roep en het onrecht door hem begaan, zal er grote verdeeldheid zijn onder de mensen en zullen ze voortdurend in angst leven. Wie wil er nu een dergelijke zogenaamde zoon? Onvermijdelijk bindt hij de ziel aan illusies. Welk intelligent mens hecht nu waarde aan een zoon die je gezinsleven in de ellende stort? Ik denk dat je maar beter een slechte zoon kan hebben dan een goede. Door een helse huishouding kan een sterveling zich onthechten van zijn huis als bron van verdriet. Aldus onverschillig geraakt stond de koning, die de slaap niet kon vatten, en het holst van de nacht van zijn bed op om zijn huishouding op te geven, die vanwege de zegeningen van de grote zielen zo welvarend was. Zonder door ook maar iemand gezien te worden, verliet hij Vena's moeder, die diep in slaap was. Toen ze doorkregen dat de koning zich niet langer om hen bekommerde en vertrokken was, zochten al de burgers, priesters en ministers, vrienden en de rest van de mensen in grote treurnis overal naar hem, als waren ze onervaren yogis in de buitenwereld op zoek naar de oorspronkelijke persoon verborgen in het hart. Niet ook maar een spoor van de vader des vaderlands vindend, o Kaurava, keerden de burgers teleurgesteld naar hun stad terug en stelden ze, na hun eerbetuigingen te hebben gebracht, met tranen in de ogen de verzamelde wijzen op de hoogte van de afwezigheid van de koning.